Ga jij studeren? Of studeer jij en wil je meer grip krijgen op je studie? Dan is de Potbus Studeren iets voor jou. Met de informatie die je hier krijgt, vind je sneller je weg op de universiteit en hogeschool en effen je je pad naar studiesucces en studieplezier. Deze week bespreken we het onderwerp studentenbegeleiding.
De Potbus Studeren is een podcastserie van De Potbus. Klik op de link in de show notes om de informatie terug te lezen op de website. Host van De Potbus Studeren is Mon van Kouwen, interim manager in het hoger onderwijs.
Hey, welkom in De Potbus. Vandaag hebben we het over studentenbegeleiding. Ik zie je denken, houdt die bemoeienis nou nooit op? Kan ik het zo langzamerhand niet zelf? Tuurlijk wel. Maar studeren aan een universiteit is weer heel iets anders dan wat je tot nu toe gewend was. Als je studeert, heb je bovendien geen tijd te verliezen. Veel studieprogramma's zijn enorm groot en niet altijd wordt er even duidelijk en adequaat gecommuniceerd. Dan is het wel zo prettig als er iemand is die meekijkt en bij wie jij terecht kunt, toch? De studentenbegeleiding is op universiteiten opgebouwd uit 3 lagen. Als eerste heb je de mentor of SLB'er, studieloopbaanbegeleider, die gekoppeld is aan jouw groep of klas. De tweede is de studieadviseur, die een ondersteunende rol vervult binnen je opleiding. En de derde is de studentendecaan, die vanuit de universiteit de rol van begeleider vervult. Deze 3 personen doen wat nodig is om je in jouw specifieke situatie optimaal te kunnen ondersteunen. Nou, laten we er eens induiken. De mentor of SLB'er, studieloopbaanbegeleider. Er zijn veel verschillende systemen en functietitels, maar aan jouw klas of groep wordt zeker in het eerste jaar 1 persoon toegewezen die jouw eerste aanspreekpunt is. Dat kan een docent zijn, maar het kan ook een ouderejaars student zijn. In de introductieweek zorgt deze persoon dat je de systemen en processen leert kennen en weet waar je terecht kunt. Als iets onduidelijk is of er ontstaat een issue, dan kun je bij deze persoon terecht. Dan de studieadviseur. Ergens binnen jouw opleiding is er iemand die je kan helpen om grote en kleine problemen rond je studie op te lossen. Meestal wordt dit de studieadviseur genoemd. Het is niet altijd kommer en kwel, hè, als je naar de studieadviseur gaat. Ook administratieve kwesties gaan vaak via de studieadviseur. De echte waarde van de studieadviseur zit echter bij de grotere kwesties. Deze kwesties kunnen studiegerelateerd zijn. Zo kan de studieadviseur je helpen als studiesucces uitblijft, als je kampt met examenstress of als je een zaak wilt aanbrengen bij de examencommissie. En ook als je persoonlijke omstandigheden hebt die jouw studie mogelijk negatief gaan beïnvloeden. Het gesprek met de studieadviseur is vertrouwelijk. Doordat de studieadviseur een aantekening maakte in het systeem, bouw je bovendien een case op voor het geval je een negatieve BSA dreigt te krijgen. De BSA, even reminder, bindend studieadvies. Dat kan positief zijn en dat kan negatief zijn. En vooral in het laatste geval is het heel belangrijk dat vroegtijdig is aangegeven dat er iets speelt in je leven. Door goed in contact te zijn met je studieadviseur krijg je weer vertrouwen en overzicht. De studieadviseur kan je ook doorverwijzen naar de studentendecaan. De studentendecaan van de universiteit heeft toegang tot andere hulpbronnen waar je eventueel gebruik van kunt maken. Artsen, psychologen, trainers, etc. Tevens vervullen ze een adviesrol naar de opleiding. Daarom is het goed om bij bijzondere omstandigheden ook met de studentendecaan een lijntje te houden. Betekent dat dan dat je overal opnieuw je verhaal moet doen? Nee hoor, je vertelt je verhaal aan de persoon waar jij je het prettigst bij voelt. En de andere begeleider kan jouw casus heel beknopt teruglezen in het systeem. Dus als jij 1 keer je verhaal hebt gedaan en eventueel bewijsstukken hebt aangeleverd, dan kun je gewoon naar de studentendecaan gaan om bijvoorbeeld een extra faciliteit aan te vragen. Je ziet, je staat niet alleen in het avontuur dat studeren heet. Wat ik je wel wil meegeven, het is belangrijk dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je studie en voor de persoonlijke omstandigheden waarin je verkeert. Het is soms moeilijk om over je omstandigheden te praten en dat begrijpt iedereen. Misschien schaam je je wel of ben je bang dat je emotioneel wordt als je erover praat. Kijk uit naar dat ene vriendelijke gezicht, die ene professional die je vertrouwt en vertel waar je mee zit. 1 keer maar. Je zult zien dat het oplucht en ruimte geeft voor studieplezier en succes. Ons geeft het ruimte om jou de begeleiding te bieden die je nodig hebt. Zo heb ik een student gekend die hard werkte en goed kon leren, maar overzicht houden vond hij lastig. Mede door de diagnose die hij had, en dat maakte hem ook onzeker. Nadat ik hem als studieadviseur wat tools heb aangereikt om overzicht te houden, kwam hij geregeld langs om zeker te stellen dat het allemaal nog goed ging. Deze student kende zijn talenten en zijn beperkingen en gebruikte mij als studieadviseur om hem precies daar te ondersteunen waar het nodig was. Dat vergt zelfinzicht, dat vergt eigen verantwoordelijkheid en ook wel een beetje moed, maar het heeft er wel toe geleid dat hij na wat opstartproblemen in één directe lijn naar zijn diploma ging. Voor deze podcast sprak ik met Constantijn Smit. Hij is studieadviseur bij ESHPM, Erasmus Universiteit in Rotterdam. Constantijn vertelt over zijn studieadviespraktijk en de nominaal fetish. Luister en huiver. Constantijn.
Mon.
Wat leuk. Welkom ja. In de bus, jongen.
Nou, enig. Ik zit graag in de potbus.
Jij bent studieadviseur, hè?
Mm-hmm, dat klopt.
ESHPM, Erasmus Universiteit.
Ja.
Volgens mij is dat echt de leukste baan die je kan hebben binnen een universiteit.
Het is zeker een hele leuke baan en het is heel leuk om op een ander niveau met studenten bezig te zijn dan alleen maar stofinhoudelijk. Wat zij zelf denk ik ook dagelijks met hun docenten al hebben.
Mm-hmm. Ik heb dat natuurlijk ook best heel lang gedaan.
Klopt, zo kennen wij elkaar.
Ja, ja. Ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Ik heb toch het gevoel dat je iemand als het erop aankomt echt kan helpen vanuit die positie.
Ja.
Kun je eens uitleggen wat een studieadviseur eigenlijk precies doet?
Ja, dat verschilt best wel. Ik denk dat er ook wel verschil is tussen wat de studieadviseur doet voor de studenten en wat de studieadviseur doet binnen de organisatie. Als student ga je naar de studieadviseur wanneer jij merkt dat jij misschien vragen hebt over jouw opleiding of daarmee in de knoop zit. Dat kan door allerlei verschillende factoren komen. Dat jij gewoon merkt dat je niet optimaal door je studie gaat eigenlijk. Ja, want ik werk nu, hoe lang is het? Een jaar 4 als studieadviseur. Ik heb het daarvoor ook een beetje interim gedaan. Op de faculteit waar ik daarvoor werkte. En ik merkte ook van, het is precies wat je zegt. Je hebt echt het idee dat je iemand kunt verder helpen. Je hebt echt het idee dat jij wat duidelijkheid en overzicht voor iemand kan creëren. Waar ze dat misschien eerst niet hadden. En soms is dat ook in een gesprek van een half uurtje. En soms zie je iemand dan ook maar één keer. En dan is het gewoon heel fijn als jij ziet en ook merkt. Of tijdens COVID misschien zelfs alleen maar hoort dat iemand op een andere manier weggaat dan dat ze binnenkwamen. Ja, en ik vind het moeilijk om samen te vatten, omdat de casuïstiek en de dingen waarmee mensen bij de studieadviseur komen, die zijn zo breed. Dat betekent niet dat het allemaal ook voor ons is. Hè? Dat er genoeg studenten zijn die ook met vragen en casussen komen die eigenlijk niet bij de studieadviseur horen. Maar dat je merkt dat je eigenlijk het eerste aanspreekpunt bent wanneer jij student bent en iets hebt wat op wat voor manier dan ook effect heeft op jouw studie. En dat is echt zo breed zoals ik het nu ook gewoon benoem eigenlijk. En dat houdt het ook interessant.
Dus natuurlijk, die casuïstiek loopt heel erg uiteen, zeg je. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen en ook herinneren. De een heeft faciliteiten nodig bij een examen omdat hij dyslectisch is of iets dergelijks. En de ander maakt echt de meest verschrikkelijke dingen mee die je soms in een mensenleven treffen.
Ja, ik moet bekennen, ik ben er zelf ook wel verbaasd over soms hoe vindingrijk studenten zijn. En veerkrachtig, echt oprecht. Dat studenten met dingen komen waarvan ik denk, ja, heel veel mensen, hoe oud je ook bent, maken dit misschien zelf nooit mee. En ze worden ook misschien nooit zo uitgedaagd of getest om daarmee om te gaan. En dan heb je hier iemand die in de 20 is, of soms ook in de 30, natuurlijk oudere studenten, die toch te maken krijgt met iets wat gewoon heel moeilijk is. Wat gewoon heel uitdagend is. Wat ik ze gewoon niet nadoe. Naast ook nog een studie willen volgen en volgen. Nee, dus het is precies wat je zegt. Kijk, dat kan natuurlijk. Dat kunnen dingen zijn. Hè? Iemand heeft voorzieningen nodig voor een of andere tentamenachtige situatie. Hè? Maar dat zijn niet eens de meest voorkomende situaties. Het is eigenlijk meer. Maar ik heb nu bijvoorbeeld al vaker een student gesproken de laatste 3 weken die er heel recentelijk achter is gekomen dat ze borstkanker heeft. En dat was best wel, dat was voor mij ook heel heftig. Want de eerste keer dat ik haar sprak was de dag nadat zij eigenlijk die diagnose had gekregen. En ik vroeg dus ook aan haar van, goh, het is ook de introductieweek. Misschien een goed context schetsen. Dus je bent net begonnen met een nieuwe studie. Heb je dit al besproken met mensen? Wat is een beetje de status hier voor jou, hè? Ongeacht de studie? En toen had ze het eigenlijk alleen nog maar met haar man besproken. En was ik eigenlijk de eerste externe persoon. Dat was best wel heel heftig. Dat soort casuïstiek, dat brengt dan juist weer heel veel praktische vragen mee. Want dat is dan iemand die in de 30 is en die is dan net begonnen met een nieuwe studie. En dan draait het ook heel erg daar naartoe van, goh, ik wil wel die studie doen. Ik merk dat ik dat ook nodig heb. Wat kan ik daar zelf in organiseren? Wat is wijsheid? Wat kan de universiteit voor mij doen?
Ja, dat soort dingen grijpen je zelf ook aan, hè?
Ja.
En wat kan de universiteit nou eigenlijk doen als je borstkanker hebt en je moet van allerlei behandelingen ondergaan en je voelt je vaak niet sterk genoeg om te studeren? Wat adviseer je?
Ja, nou, ik denk dat dat echt een situatie is die, daar hangt het heel erg af van wat de student ook zelf aandraagt. Het is heel erg maatwerkgebonden wat ik zou adviseren of bespreken. Ik denk dat het verschil tussen de wat kan de universiteit voor je doen en wat zeg ik als studieadviseur, dat vind ik best wel verschillende dingen eigenlijk. Of in ieder geval in deze context. Mm-hmm. Omdat ik dan merk dat ik heel erg de nadruk wil leggen voor de student op dat zij zelf zich niet overbelast. Of dat zij zelf niet zich gaat overvragen of een soort onrealistisch studiepad alsnog wil gaan aanhouden. Dat zie je ook heel vaak met studenten die zwanger zijn trouwens. Die zijn koste wat het kost een week na het bevallen weer aan de scriptie willen zitten. Wat in mijn ervaring nooit mogelijk of haalbaar is. Maar van tevoren willen ze dat altijd wel.
Ja, dat is wel heel typerend, hè, aan jonge mensen. Hè, dat ze altijd denken van, nou, ik kan het wel en ik los het wel op.
Ja.
Dat vind ik ook echt vaak het moeilijkste. Dat het besef, ik moet naar de studieadviseur, komt vaak te laat. Hè?
Ja, ik zeg meestal ook echt tegen studenten. Met name de jongere studenten. Ik heb het idee dat iets oudere studenten, dus dan hebben we het over masterstudenten. Of studenten die gewoon inderdaad wat ouder zijn. Dat die er iets zeg je dat, pragmatischer en realistischer naar kijken als het gaat om het studeren. De hele jonge studenten, die hebben een hele soort van, of die hebben een erge nominaal fetish. ja, dat zeg ik altijd. Ik zeg het ook echt zo tegen de studenten. Van eerstejaars studenten hebben echt een fetish om nominaal te studeren. En een fetish is natuurlijk iets heel arbitrairs. Het is gebaseerd op niks eigenlijk. Ja. Hè? Van waarom dan? Van waarom wil je dan per se jouzelf zo overbelasten, overvragen, iets doen waarvan je dus zelf ook beseft dat het niet goed is? En daar kan ik nooit een goed antwoord vanuit de student uit krijgen.
Nee.
Ze kunnen dat niet beantwoorden. Dus het is fetish.
Ja,
ik vind het wel gewoon lekker.
Ik vind het een geweldige kreet.
Ja.
Dat moeten we ook echt in de podcast benoemen.
Misschien noem je dat de titel van deze aflevering. Nominaal fetish.
Ja, dat is wel leuk.
Daar heb je ook wel het aparte publiek bij.
Ja.
Maar goed, dat is dus het komische wat ik zelf vind. Dus met name met die jonge studenten. Ik moet bekennen, ik weet niet goed waar het vandaan komt. Of dat iets is uit het middelbaar onderwijs. Of dat het te maken heeft met die de manier waarop de studiefinanciering is ingericht en dergelijke. Maar dat het idee is van, ik mag absoluut niet achterlopen of er langer over doen dan nominaal. En dan zien zij dat als een reflectie op hun kunnen.
Mm-hmm.
En dan zeg ik ook altijd van, ja, maar het gaat er niet om wanneer je iets neerzet. Het gaat erom wat jij neerzet. Ja, zelfs gisteren nog had ik een gesprek met een student. Allerlei dingen aan de hand. Heel heftig en dergelijke. En zij zei ook gewoon, we hadden het er dus over van, misschien kun je dit uitsmeren, de studie. Kan qua de studie zelf. Hè, dat er zitten geen consequenties aan voor haar programma. Kon met haar werkgever, want ze werkte daarnaast, was ook mogelijk om daar meer ademruimte te creëren. Dus ik zei ook van, je hebt die flexibiliteit, hè, binnen en buiten de studie, maar om de een of andere reden wil dat dan toch niet, krijg je niet dat setje om dat dan zelf te doen. En toen zei ze ook van, ja, maar ik wil gewoon mijn best doen. Het gaat erom dat ik mijn best doe. En ik zei, ja, het gaat er dus om wat je neerzet, niet wanneer.
Ja, maar dat is natuurlijk echt totaal ander concept dan wat ze gewend zijn.
Ja.
Maar eigenlijk ook een beetje wat wij prediken. Wij zeggen toch ook gewoon, je moet die 60 GEC moet je herhalen in het eerste jaar. En vaak zit er nog een BSA in het eerste jaar om nog flink druk te hebben dat mensen dat ook doen. Dus ik snap dat wel.
Ja, dat stuurt een hele merkwaardige boodschap eigenlijk. Hè. Je hebt dat binnen het studieadvies, wat bij Erasmus Universiteit een van de hoogste latten heeft binnen Nederland. Maar tegelijkertijd, kijk, dat is waarom de studieadviseur dan ook wel deels, maar gewoon onafhankelijk is en behoort te zijn van de opleidingen zelf. Het onderwijs en de inrichting van het onderwijs zeggen wij van, ja, als dit niet haalbaar is voor jou, of jij doet hier buiten jouw studie om jouzelf een ongeluk mee, of je overbelast jezelf, ja, doe het dan niet. Of doe het dan anders. Ja, en daar zijn natuurlijk ook allerlei procedures dan weer voor om op richting dat binnenstudieadvies dat dan te vergemakkelijken voor iemand of daar een aanpassing in te realiseren. Maar goed, het is een gedoe. Het is niet. Ja.
Maar het is voor, hè, om even bij het voorbeeld te blijven voor een student die een diagnose kanker krijgt, is het natuurlijk logisch dat je als universiteit dan gaat kijken van wat kun jij aan in deze omstandigheden? Mm-hmm. Ik vond het altijd de uitdaging om te zeggen van oké, dit is je leven. Mensen maken verschrikkelijke dingen mee. Mm-hmm. Maar dit is je studie. Hè? Voor veel mensen is dat je ticket out eigenlijk. Mm-hmm. Als je zorgt dat je wel nog progressie maakt, ook al is het maar een beetje.
Ja.
Uiteindelijk kom je aan het finish.
Ja.
En dan heb je het ondanks alles, heb je het gewoon gered.
Ja.
Dus dat is met zo'n student dan ook. Dat je kijkt van hoe studeerbaar, hè? De term studeerbaar gebruiken we daarmee. Hoe studeerbaar is iemand? En vaak moet je dan tegen iemand zeggen van joh, je hebt veel te hoge ambities. Wees nou even realistisch.
Ja, waarom doe je dit inderdaad? Hè? In dit geval was het ook echt wel, werd het wel duidelijk dat het ook echt een passie was om die studie te doen. Hè? Dit was een wat oudere student. En toen hebben we het ook echt ingestoken van wat je nu kunt doen, hè, heel vrijblijvend, dat doe je voor jou. Dat is mooi meegenomen. Ja, het gaat erom dat jij geniet van het studeren, nieuwe dingen leren. Had daar ook echt plezier in. Maar probeer dan die druk die bij het studeren komt. Hè, van ik moet zoveel vakken in deze periode doen. Ik moet deze dingen die binnen dat vak horen ook allemaal doen. Probeer dat dan een beetje weg te strepen. Ja, want dat komt wel goed. Dat hoeft niet eens allemaal nu. Ja, dat zijn een beetje die randzaken. Maar laten we het dan houden op wat nu voor jou haalbaar is. En misschien is dat dus een verminderde onderwijslast, één vak, delen van dat vak. Hè, dat zijn hele praktische dingen die de studieadviseur voor jou kan beantwoorden. Mm-hmm. Als je nu dit vak doet en je doet alleen maar bepaalde delen, heeft dat dan zin? Kun je die dan meenemen naar een volgend jaar, wanneer je dus wel tijd hebt om het nominaal te volgen? En in dit geval was het antwoord dus ja. Dat creëert dan ook meer lucht voor zo iemand.
Ja. Nou is dit heel erg duidelijke casus. Iemand is ziek. Maar als je nou gewoon je leven gaat gewoon maar je hebt bijvoorbeeld een moeder die ernstig ziek is. Of je bent mantelzorger. Of je hebt een latente verslaving. Of van die randdingen. Hè? Wat is nou het moment dat je zegt van ik ga naar die studieadviseur?
Ja, dat is ik vind het moeilijk om te beantwoorden eigenlijk. Omdat dat verschilt dus heel erg voor die studenten, merk ik. Ik zeg wel eens vaker ook dat er is eigenlijk, kan bijna niets bedenken wat ik nog niet gehoord heb. He, dus ook wat je nu noemt, kan er nog van alles bij verzinnen. Allerlei soorten zaken. Het verschilt ook heel erg per persoon wanneer een student dan bij ons komt. In de algemene zin zeggen we natuurlijk altijd tegen studenten, zodra jij merkt dat er iets is wat effect kan hebben op jouw studie, dat is dan wel meestal in de negatieve zin, heeft of kan hebben of kan gaan zal hebben. He. Eventueler, maakt niet uit.
Het kan ook nog dat je topsporter bent. Het
kan ook bijvoorbeeld. Ja, dus dat is wat meer positiefs. Ja. Dat is eigenlijk een van de weinige wat positievere dingen. Of studenten die meer excellent zijn en dus dingen willen combineren. Maar ik moet wel bekennen, de meerderheid is toch wel studenten die meer in de knoop zitten. Dankzij iets vervelends meer dan dat het ambitieus is.
Ik weet er trouwens nog één. Oh. Zwangerschap. Ja, dat is een positieve, of niet?
Ik zal je wel zeggen, tussen ons.
Ja.
Nee, maar ik moet. Kijk, ik heb bijvoorbeeld wel ook een keer een student. Dat was een jongen. Hoe oud was hij? 24 of zo. En hij had dan een vriendin en die was dan 34. Maar goed, hij kwam dus bij mij omdat hij dus wilde bespreken of het verstandig zou zijn om de studie te staken. Omdat hij dus nu onbedoeld en ook eigenlijk ongewild vader werd. Omdat die dame, waar hij dus eigenlijk ook niet echt een relatie mee had, die had gezegd, ik ben zwanger en ik ga deze baby houden, want ik ben 34 en ik wil een kind. Ja, ik merkte aan die jongen dat hij helemaal niks in te brengen had. Mm-hmm. Hij vertelde me ook heel, het vond ik zo treurig, dat hij dan toch had besloten om dan ook maar bij haar in te trekken. En dan had ze hem één la gegeven in een kast voor zijn spullen.
Ah, wat zielig.
En dat hij dus nu overwoog om dan, ik geloof dat hij een bachelor had en was een masterstudent. En dan overwoog om zijn master gewoon maar te stoppen en te staken en te gaan werken om geld te verdienen
voor zijn gezin.
En of dat dan een verstandige keuze was. Wat natuurlijk zo'n waardeoordeel is waar ik dan heel erg moet oppassen wat ik zeg. Maar ja, ik denk natuurlijk, Jij moet voor jezelf tekenen. En je kunt dat ook wel combineren. Dus nood smeer het uit. Maar ga alsjeblieft niet.
Ga door. Ja.
Ga door. Geef hierin niet op. Het is niet het een of het ander. Maar het was heel zwart-wit. En zo was het dus ook door die partner geschetst. Ik merk dat hij een hele nerveuze indruk daarover had gemaakt. Maakte hij. En zijn ouders dan ook. Die ouders die vinden dan ook weer wat. En,
ja.
Maar dat is dan ook weer zo'n casus. Ik denk van ja, ik ben natuurlijk niet de persoon om dit met jou te bespreken. Maar... als je mijn advies wil, dan kan ik je op een soort neutrale manier wel vertellen dat qua studie er dit en dit mogelijk is. Hè, en dat het ook niet hoeft te betekenen dat als er iets is, zoals bijvoorbeeld een zwangerschap en dergelijke, dat hoeft te betekenen dat jij jouw studie staakt. En misschien is dat met het oog op de toekomst ook niet verstandig.
Dat is fijn, dat die studieadviseur dan eigenlijk altijd op de studie gericht is. Ze kunnen de ergste dingen vertellen, maar je bent er niet om levensvragen te beantwoorden of om troost te bieden. Je zegt gewoon van oké, dit is het gegeven.
Ja.
Laten we kijken hoe we je studie kunnen veiligstellen.
Ja. Ja, nee, dat vind ik ook uitdagend eigenlijk. Precies dat wat jij zegt, die levensvragen. Ik merk dat studenten daar wel mee komen. En dan is het ook meer omdat ze niet echt weten waar ze ermee naartoe moeten soms. Ja, dan denk ik van, aan alles heeft effect op de studie. Dus ik ga het wel daar bespreken. En dan moet ik mezelf, het is niet dat ik mezelf op de vingers moet tikken. Maar ik denk er wel over na. Ik moet hierin niet laten doorschemeren wat mijn oordeel is over jouw situatie. Als ik denk dat jij op een persoonlijk vlak hier iets doet... waarvan ik dan eigenlijk zou willen zeggen... nou, volgens mij is dat gewoon helemaal niet verstandig... dan moet ik dat alsnog op een bepaalde manier inkleden... dat het wel relevant is voor de studie... en dat het echt daar betrekking op heeft. Mm-hmm. En dat het gewoon een goed advies is... hè, zoals je ook zegt, voor het veilig stellen van de studie... en de opleiding en wat daar dan in mogelijk is. Mm-hmm. Dat is soms best wel uitdagend. Zeker als je merkt dat iemand dan op zoek is... naar een soort bepaalde bevestiging, weet je wel. Een soort van affirmatie over iets. Dat ik denk, ja, ik snap wat je wil dat ik tegen jou zeg... maar ik kan dat eigenlijk niet tegen jou zeggen. Dat is ook iets wat je zelf moet beslissen. Of in jouw eigen netwerk, met je eigen
content. Dan kaats je dan meestal terug eigenlijk met vragen, hè?
Ja.
Waarom zou je dat willen? Of waarom zou je die kant? Wat zijn de andere opties? En dan hoop je dat iemand zelf door die vragen te stellen... en daarover na te denken, de juiste weg weet.
Ja, want het is meestal dat met dat soort casussen... komen studenten of casuïstiek... dan komen studenten met een heel soort van lineair pad... wat ze dan maar voor ogen hebben. Omdat ze gewoon eigenlijk niet alle routes weten.
Mm-hmm.
En dan kun jij helpen met het aanstippen of het uitstippelen van... misschien is er ook een andere route. Of misschien zijn er dingen waar jij niet over na hebt gedacht... die dit hele strakke pad wat lijkt te hebben gevormd... door jouw persoonlijke situatie toch wat minder aannemelijk maken.
Ja.
En dat is best wel uitdagend. Maar ze moet zelf kiezen.
Ja, zeker. Ja. We hebben het nu eventjes gehad over de studenten die in bijzondere omstandigheden hebben. Hè? Maar er zijn natuurlijk ook studenten die gewoon niet tot succes komen. En er is niet echt een aanwijsbare bijzondere omstandigheid. Wat geef je hun mee? Ja, maar ik realiseer me nu ook. Ik herinner me dat het op Erasmus bij SHPM... had je veel minder... Heet het niet zo?
Ja, nee, maar ik wou denk dat je gaat zeggen... dat er zoveel oninteressante, niet bijzonder
studenten... Nee, maar ik vond ze daar zo subliem eigenlijk. Maar ga jij eens in het hbo zitten... dan heb je, en zeker bij die brede studies... Hè, bij business en zo... daar heb je wel echt veel meer studenten die... ze kwalificeren om zich in te schrijven... maar dan gaan ze vol goede moed beginnen... en de eerste examenperiode... allemaal slechte cijfers.
Ja.
En de tweede examenperiode... ook weer. En dan komen ze eens een keer bij de studieadviseur langs en het lukt gewoon niet. Dan hebben ze vaak ook nog van ja, maar mijn hond was ook dood en mijn oma die is dement. Oké, dus dan vaak nog geven ze nog andere factoren de schuld.
Ja, soms is het lastig om te peilen of iemand wel of niet geschikt is voor de studie als er dan een persoonlijke omstandigheid is. Hè, dat kan soms verbloemen of iemand wel of niet op de goede plek zit. En dat is dan niet altijd ten behoeve van de student zelf. Hè. Soms willen studenten dat, met name de jonge studenten in het eerste jaar... dat dan aandragen als uitzondering op het binnenstudieadvies... terwijl het misschien eigenlijk een signaal is... dit is het misschien niet voor jou.
Mm-hmm.
En dat is ook voor jou goed om te weten... Je hoeft deze studie niet te doen omdat je hem gekozen hebt. Je doet de studie omdat het iets is waar je goed in bent of dat je leuk vindt, et cetera. En dat hoeft niet allemaal. Ja, soms rijmt dat niet allemaal.
Maar zeg jij dan eigenlijk van als je het leuk vindt en als je er goed in bent, dan heb je wel succes?
Ja, nou, dat hoeft niet altijd. Maar goed, als je er niet goed in bent en je het wel leuk vindt, ja, misschien is dit dan gewoon nog steeds niet het moment voor jou.
Mm-hmm. Misschien ja, dat kan.
Ben je er nog niet klaar voor. Er kunnen heel veel factoren in zijn waarom iemand niet goed presteert en er eigenlijk niets perifraals aan de hand is eigenlijk.
Ja. Nou, wat ik ook wel eens merk, dat ze vaak nog met hun middelbare school merites zitten. En dat ze dus ook die strategieën van uit je kop leren, zitten ze nog heel erg mee. En ja, je moet natuurlijk een switch maken. Ja. Je wordt geacht om artikelen te lezen en echt te begrijpen. En dat nog wel eens moeilijk is.
Ja, ja zeker. Ja, nee, met name in het eerste jaar of in de pre-masterfase en dergelijke. Of studenten die van andere universiteiten komen. Mm-hmm. Die zijn misschien iets gewend wat daar werkte. Wat daar ook tot goede resultaten leidde. Maar dan hier niet. Hè? En dan is het natuurlijk heel vaak het instinct om te denken van oké, nou ik deed dit hier en dat lukte goed. Ik doe datzelfde hier en het gaat niet goed, dus het ligt niet aan mij. Ja, het ligt aan de docenten, aan de universiteit. Want wat ik doe heeft ervaring geleerd, werkt. Ja. Maar ja, dat is niet altijd het geval. Want
de universiteit en dan gaan ze voor de herkansing en voor het volgende semester gaan ze nog harder doen wat ze al deden. Terwijl ze eigenlijk misschien even moeten kijken van moet ik een andere strategie kiezen, een andere manier van studeren.
Ja, maar er zijn genoeg studenten die dat zich wel realiseren hoor. In mijn ervaring tenminste, die inderdaad merken van oké, wat ik hier in het eerste blok heb gedaan, dat werkt gewoon niet. Mm-hmm. Ik merk dat het gewoon niet werkt. Het werkt de vruchten niet af. Ik heb het niet goed aangepakt. En dan komen ze wel met de vraag van wat kan ik dan doen? En dan merk ik wel dat ik eigenlijk met de studenten probeer te identificeren van oké, maar wat heb je dan gedaan? En waar was dan het disconnect met bijvoorbeeld dat tentamen of die opdrachten of die schrijfvaardigheidsgerelateerde dingen die je hebt gedaan? Wat is dan de feedback die jij hebt gekregen waarom het niet goed ging? Want dat kan natuurlijk weer informeren hoe je studeert. Ik merk heel vaak dat met name studenten die een van onze masters starten en daar een andere vooropleiding voor hebben gehad dan bij ons, dat daar soms een element in analytisch denken ontbreekt. Mm-hmm. Een soort van heel statig wordt gedacht. Dit zijn de antwoorden. Dit ga ik uit mijn hoofd leren. Dit en dit. Maar terwijl er weinig analytisch evalueren van waarom deze vragen, waarom doet dat toe? En dat zijn dingen, ja, dat kun je natuurlijk gewoon oefenen. Daar zitten bepaalde vaardigheden bij. Dat betekent niet dat je het niet kunt. Maar dat zou, hè, dan zeg ik, ja, ik kan er wel van alles over gaan vertellen nu van hoe je dat zou kunnen aanpakken. Maar meestal zeg ik, ga oefenvragen maken met de dingen waarvan je weet dat ze belangrijk zijn. Ga dat samen met andere personen doen. Mm-hmm. Zodat jouw denkstappen, dat je die kunt bekijken en bespreken met iemand anders. Meestal zit je te veel in je eigen bubbel. Kom je daardoor in de knoop met wat jij denkt dat goed is. Maar iemand anders, dat hoeft niet eens. Ja, dat kan gewoon een medestudent zijn. Die ziet dingen die jij niet ziet. En vice versa.
Ik denk als je als student je ogen goed openhoudt. Goed observeert. Dan kun je ontzettend veel leren van je medestudenten.
Ja. Ja. En dat is wel ironisch. Want ik denk dat heel veel studenten dat. Ja, ik weet niet. Om de een of andere reden is er heel soort. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een cultuur van ik moet het heel veel alleen doen. Het is mijn studie. Dit is mijn manier van studeren. Zeker op het hogere niveau is het heel solitair ook wel. Mm. Want je gaat je masterscriptie en je thesis en al die dingen. Die doe je ook allemaal alleen. Dus er is heel veel. COVID ook wel deels daar een rol in gespeeld. Dat heel veel studenten heel veel alleen studeren. En dat reflecteert wel op de beheersing van de stof. Want je begrijpt dingen beter. Als je ze bespreekt met anderen.
Precies.
Maar ook als jij dan oefent om het uit te leggen. Iets begrijpen en het uitleggen aan een ander dat deze begrijpt, zijn twee verschillende dingen. En als je dat op een tentamen in schriftelijke vormen doet, is weer wat anders.
Ja.
Maar dat kun je oefenen.
We moeten gaan afronden. Hè? Het is al nacht.
Ja, inderdaad.
Wat is de casus die je het meest is bijgebleven in jouw carrière?
Ja, er zijn verschillende casussen. Ik denk dat er is wel iets wat een student tegen mij gezegd heeft, wat best wel veel indruk heeft gemaakt. Dat was wederom een student met een zieke moeder. Een moeder die inmiddels overleden is. Wat in redelijk korte tijd is gebeurd en ik haar vaak heb gesproken. Ze vertelde mij een verhaal dat die moeder was dus terminaal ziek. En ze was veel thuis en ze miste veel van de studie. Dat was ook in eerste instantie waarom wij spraken. En ze mij vertelde dat het gezin had besloten om wat positiviteit te introduceren. Omdat het allemaal zo tragisch en het voelde als aftellen. En ze zei dat ze dus een jong hondje hadden genomen. Een puppy. Mm-hmm. Dat had haar vader geloof ik mee naar huis genomen. En ze hadden toen allemaal leuk. Ze zei tegen mij, en we zaten allemaal in de woonkamer. En ik was met mijn broers en mijn zusjes met het hondje aan het spelen op de grond. Mijn vader en moeder zaten op de bank. En in één keer begint mijn moeder te huilen. En iedereen heeft zoiets van, wat is dit nou? En toen zei zij, nou mijn moeder zei toen dat ze zich opeens realiseerde dat de hond langer zou leven dan zij. En in één keer slaat die munt om en is in één keer de sfeer, ja, is gewoon helemaal weg. Ja, ik vond dat heel heftig om te horen dat zij dat zo vertelde. Want ik kon me heel goed voorstellen dat dat heel naar en heel afschuwelijk is. Je ziet, je kan het ook niet anders dan het voor je zien. En dat zijn van die momenten waarin ik dan met een student spreek en dan denk, ja, ik moet goed oppassen wat ik hier zelf in zeg. Want je wil iemand geruststellen tot zekere hoogte. Het is niet de bedoeling dat ik hier zelf ook een reactie, een soort emotionele reactie op heb. Nee. Waarin iemand anders mij ook gerust moet stellen eigenlijk. Mm-hmm. Maar daar denk ik nog wel eens aan dat zij dat vertelde.
Ja, ik heb zelf eigenlijk een hele indrukwekkende situatie meegemaakt met een student die zat in mijn mentorklas, het eerste jaar. Onwijs leuke gozer, heel slim ook. En echt een beetje een gangmaker in de groep. Hè? Mm. Maar hij kwam terug na een lange afwezigheid. En hij was gewoon niet meer de oude. Hij heeft een psychische ziekte gekregen. En hij kon geen voldoendes meer halen. Terwijl hij daarvoor was hij zo goed. Hij was gewoon zichzelf niet meer. Ook in het contact. Hij had echt van die manische periodes, weet je wel. En periodes waarbij hij gewoon niet naar school kon komen. En dus ik zag hem nog steeds vaak. Het was fijn dat wij dan... Hè, ik kende hem natuurlijk als mentor. En hij kwam nog steeds echt regelmatig langs. En dan maakten we een praatje. En dan keken we van, nou, wat kunnen we doen? En op een dag heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Maar het was zo verdrietig. Ik voelde me zo falen ook als studieadviseur. Ik denk van, ja, zit je leuk even te lachen. En hoe gaat het? En praat je pot te maken. En je hebt gewoon niet door wat er speelt. En dat heeft natuurlijk iedereen. Op zijn uitvaart sprak ook een meisje dat had opgepast op hem en zijn broertje. En zij besloot haar speech met, ik was de oppas, maar ik heb niet opgepast. Mm. Dus ja, dat geeft al aan, hè, dat iedereen voelt zich schuldig en heeft het idee van, had ik niet dit of had ik niet dat moeten doen? Dat is wel echt een life changer geweest, professioneel gezien.
Ja,
ja.
Indringend.
Hey, maar ik vond het ontzettend leuk om je te spreken en heel erg bedankt voor al die informatie.
Nou, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn en met jou te spreken.
Dankjewel, Constantijn Smit.
Dankjewel, Mon.
Zo, jongens. Dit was er weer één. Studeren is investeren in jezelf. Met de dingen bezig zijn die jou echt interesseren. Kennis opdoen en de skills aanleren die maken dat je sterk in je schoenen staat. Straks in je carrière, maar ook in je hele leven. Voor een aantal van jullie is het ook een ticket out. Uit de financiële zorgen, uit het drama, uit de ellende. Ik hoop dat je deze kans pakt en alle support aangrijpt die jij nodig hebt om tot studiesucces te komen. Tot de volgende. Doei.
Dit was een aflevering uit de serie De Potbus Studeren. De muziek die je hoorde is van het album Cameristico van Riccardo Tesi. Check de website van jouw universiteit voor specifieke informatie over de besproken onderwerpen. Bedankt voor het luisteren. We wensen jou veel studiesucces.